van harte welkom allemaal. Welkom bij deze praat- en werksessie over de provinciale UPAS, genaamd PUP. PUP. We gaan in het komende uur met elkaar van gedachten wisselen over uitvoering van de motie 22. Daar wordt straks nog dat ook uitgebreider geschetst. We hebben een programma van 4 onderdelen. Een inleiding die onze gedeputeerde zal verzorgen. Een korte presentatie door Manon Graafland. Daarna kunnen we met elkaar in gesprek. En vervolgens hebben we een afsluiting. En bij die afsluiting kunnen ook nog de indieners van de motie nog eventueel een reflectie opgeven. Bijvoorbeeld hoe nu verder ten aanzien van de afhandeling van een motie. Dit is dus een hybride sessie. Er zijn ook een aantal online deelnemers. En de sessie wordt ook opgenomen. Daarom ook het verzoek om de microfoon te gebruiken. Dat voelt misschien wat gek, ook omdat we geen geluidsversterking hebben. Trouwens, dat dacht ik dat we niet hebben, maar ik hoor toch wel degelijk mijzelf verhard. Maar daarom is het dus ook nodig, zodat de mensen thuis jullie horen en zodat de opname goed functioneert. Was het. We hebben een aantal staten- en commissieleden aanwezig en ook een aantal mensen vanuit de ambtelijke organisatie. Manon Graafland van de Sociale Agenda en daarnaast nog van een aantal beleidsterreinen die Manon ook op diverse specifieke terreinen nog kunnen versterken. Dus dat zijn mensen van de afdelingen sport, cultuur en mobiliteit. Wanneer nodig zullen zij zich ook voorstellen. En dan wil ik als eerste het woord geven aan onze gedeputeerde Rob.
Ja, dankjewel. Alweer even geleden dat vanuit de BBB, maar eigenlijk een heel breed gesteunde motie eigenlijk is gevraagd is om een oriënterend onderzoek te doen. Dat hebben we ook gedaan. En eigenlijk het doel wat voor ogen was met de motie om de participatie van mensen met een laag inkomen om die op volop kansen te doen, om mee te doen, gelijke kansen te hebben, om dat goed voor ogen te hebben. Manon die zal zo meteen even de diepte in gaan. Wat we wel gedaan hebben, is echt geprobeerd op te halen bij gemeenten met en zonder pas, bij de nationale overheid, bij andere provincies. En eigenlijk welke regelingen zijn er al, waarbij we ook al aandacht geven aan mensen met een laag inkomen om te kunnen participeren en mee te doen. We hebben best wel bezig te worstelen, dat we dachten van, wat voor beeld komt er nu uit? Dus daarom ben ik wel heel blij met deze bijeenkomst, wat niet bedoeld is om allemaal besluiten te nemen. Maar wel even een beeld neer te zetten wat we echt opgehaald hebben nu uit het onderzoek. Waarbij wij ook wel zeggen van, we moeten echt eens over nadenken, moeten we wel met een pas door of moeten we andere dingen doen om ons doel te bereiken? Want ik denk, voor mij staat het meer het doel voor ogen dan de pas voor ogen. Maar ik wil het wel graag van jullie horen. En ook wel van jullie horen eigenlijk in deze bijeenkomst. Dat je zegt van het beeld sluit er wel. Maar als je verder gaat met de vervolguitwerking, neem deze punten mee. We hoeven geen besluiten te nemen. Maar wel ideeën te geven hoe we tot een verdere uitwerking komen. En dan vervolgens komen we naar de commissie BEM terug. Waar je echt over een voorstel kunt praten. En van alles ervan kan vinden. Dus ik word hier belaten, want anders ga ik Manon het gras voor de voeten wegmaaien, maar.
Dankjewel. Ga ik even een ondersteunende presentatie starten. Net al iets gehoord over de aanleiding. Met de sociale agenda zijn we inderdaad vervolgens aan de slag gegaan om de motie uit te voeren, de verkenning uit te voeren. En eigenlijk de hoofdvraag daar, als we het zouden moeten samenvatten, was: welke mogelijkheden, en als we dan kijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid, zijn er voor een provinciale UPAS, gericht op de provinciale taken, zoals die genoemd zijn in de motie, sport, cultuur, recreatie en OV. Bij de verkenningen hebben we het volgende uitgangspunt ook aangehouden, dat we wel kijken van, is het mogelijk om een dergelijke regeling op te zetten, die ook geldt dan voor alle inwoners in de provincie Utrecht, zodat het niet zou moeten uitmaken van, als je in deze gemeente woont, heb je wel recht op en op die gemeente niet. Dus dat het wel iets is wat provinciaal ingevoerd kan worden. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben desk research, dus diverse regelingen doorgespit, maar ook een aantal verdiepende gesprekken gevoerd met de gemeente, met de collega's die hier zitten, maar ook de uitvoeringsorganisatie van 49 stadspassen in Nederland, om ook hun ervaringen te horen. En dan, nou, om gelijk maar over te stappen naar de resultaten. Als het goed is hebben jullie allemaal natuurlijk de memo ontvangen. Dus ik zal het even in vogelvlucht doen, zodat we daarna het gesprek kunnen aangaan. Maar er komen een aantal resultaten naar voren. Eerste geluid dat wij hebben gehoord is dat het nog best wel een uitdaging is, als je kijkt naar de bestaande stadspassen, om de doelgroep te bereiken. Er zijn meerdere oorzaken voor te noemen. Een ervan is dat het niet voor iedereen fijn is om ervoor uit te komen of mee te koop te lopen dat je zo'n pas eigenlijk nodig hebt. Er zit toch een stukje schaamte in. Dus daar lopen een aantal gemeenten tegenaan. En voor een provincie kan dat misschien nog wel een grotere uitdaging zijn. Want enerzijds hebben wij niet direct toegang tot de gegevens die nodig zijn om inwoners te bereiken. Maar ook staan wij over het algemeen iets verder af van de inwoner qua herkenbaarheid en bekendheid. Nou, als oplossing werd dan wel genoemd van goh, dan is samenwerking met gemeenten ook echt wel noodzakelijk op dat gebied. En als we dan kijken van nou, wat bestaat er eigenlijk al bij diverse gemeenten, dan zie je dat er al heel veel stadspassen zijn. Er werden al een aantal genoemd in de motie. Daarnaast zijn er ook nog allemaal gemeenten die eigen regelingen hebben, maar wel met een soort gelijk doel. En nou, wat wij terug horen, dat gaf ook de uitvoeringsorganisatie aan, is eigenlijk hoe meer verschillende voorwaarden je hebt, hoe verwarrender het wordt voor de doelgroep. Dus in een ideale situatie heb je eigenlijk dat je niet als gebruiker van de pas moet uitvogelen van goh, wat geldt hier nou, wat geldt hier nou, maar dat je eigenlijk uniformiteit hebt in voorwaarden. En dat blijkt toch wel lastig te bereiken, omdat elke gemeente ook alweer zijn eigen smaak, zijn eigen voorkeuren, zijn eigen bestaande structuren heeft om rekening mee te houden. Nou, wel zijn alle respondenten of mensen die wij hebben gesproken het eens over één ding, ga er niet een pas bovenop doen, want dan krijg je een soort extra pas en dan maakt het eigenlijk nog weer onoverzichtelijk of verwarrend voor de doelgroep, wat weer niet ten goede komt van de afname, van het gebruik. En wat je ook wel, wat we ook wel hebben teruggehoord, is er staan eigenlijk al, er bestaan heel veel passen met gelijke doelstellingen, maar ook veel regelingen als het gaat om het stimuleren van participatie van zowel de jeugd als volwassenen. En dat wel opgepast moet worden van dat die initiatieven elkaar niet doorkruisen. Dus dat het elkaar wel echt aanvult, maar niet met elkaar concurreert eigenlijk. Nou, nu lijkt het alsof iedereen tegen was, dat was natuurlijk ook niet zo. Er zijn ook wel een aantal gemeentes, en met name de wat kleinere gemeentes, die verkenning hebben uitgevoerd van goh, is zo'n stadspas ook wat voor ons, die tot de conclusie zijn gekomen van nou, dat is eigenlijk te duur voor ons. In de memo staan een aantal kosten opgenomen. Eerst heb je kosten om het op te zetten überhaupt, vervolgens om het werkend te houden. En daar zijn eigenlijk nog niet eens de kosten opgenomen om ook de kortingen of voordelen te goeden die je wil verstrekken, die komen er ook nog bij. Als je kijkt naar een gemeente als Utrecht, die heeft best wel een royale regeling, daardoor ook een goede afname. Maar die zijn, dat zeg ik het even uit mijn hoofd, toch wel iets van 30 miljoen euro per jaar kwijt aan al die tegoeden en dergelijke. Dus daar moet je ook wel mee rekening houden dat het nou ja, ook wel financiële consequenties heeft. Verder wordt wel als nou ja, tip eigenlijk meer meegegeven van goh, ga je hiermee starten. Bedenk je dan wel dat het een project is van de lange adem. Geef niet te snel op. Het is continu experimenteren, proberen om te komen tot een goed werkende pas en tot het bereik van de inwoners. Nou, vervolgens hebben we ook gekeken van goh, wat doen eigenlijk andere provincies? Voor zover wij hebben gevonden zijn er geen provincies met een soortgelijke pas. Maar wel andere rollen die worden vervuld. En we hebben er één voorbeeld uitgelegd, dat is de provincie Limburg. Zij werken dus niet met een pas, maar zijn wel aan het kijken van goh, kunnen wij door diverse initiatieven te steunen toch bijdragen aan die participatie. Dus bijvoorbeeld steunen van de voedselbank, de kledingbank, jeugdfonds, volwassenenfonds. En op die manier toch bij te dragen aan het gelijke doel. En er waren ook nog wel een aantal geluiden die eigenlijk meer voor vraag terug stelden van goh, maar is het wel een taak van de provincie? Dus dat is meer iets om nou ja, gewoon algemeen mee te geven. Nou, als we dan overstappen naar de conclusie, werd al net een beetje weggegeven hè, van goh, het doel wordt wel onderschreven en ook wel een warm hart toegedragen. En als provincie willen we natuurlijk ook, ook vanuit de sociale agenda, dat iedereen mee kan doen. Dus dat wordt onderschreven, alleen is meer een beetje de vraag, is dan de pub het juiste middel daarvoor? En nou, zo zijn er ook een aantal alternatieve suggesties eigenlijk gedaan om over na te denken. Bijvoorbeeld de intensivering van het jeugdfonds sport en cultuur. Daar wordt nu al gewerkt, heeft de provincie al een rol in. Maar wat je ziet is dat kinderen nu vaak nog moeten kiezen of sport of cultuur vanwege het bedrag wat daaraan verbonden is. En zouden we daar misschien een rol in kunnen spelen door dat bedrag te verhogen dat mensen, zodat kinderen beide kunnen doen. Er staat hier ook nog intensivering van bereik. Ik heb wel gisteren gehoord dat gemeenten die niet meedoen daar ook echt bewust voor hebben gekozen en blijven achterstaan. Omdat het vaak, dat ze andere regelingen hebben waarom ze niet kiezen om mee te doen met het jeugdfonds. Dan als tweede optie investeren in het volwassenenfonds sport en cultuur. Wat je ziet is dat veel gemeenten meer focus hebben op jeugd en nog wat minder aanbod hebben voor volwassenen. En ik heb begrepen, maar misschien dat mijn collega dat zo meteen beter kan uitleggen, is dat bij het jeugdfonds is er destijds een coördinator aangesteld om dat ook echt aan te jagen en op te schalen. Een soortgelijke bijdrage zou de provincie ook op dit vlak kunnen bieden. Verder zijn er nu al lopende proeven voor gratis OV voor ouderen en kinderen. Deze lopen door en zouden ook gaandeweg kunnen evalueren om te kijken van goh, wat brengt dit ons? Levert het gewenste effect op en kunnen we hiermee doorgaan? En als laatste, tot slot, dat we wel natuurlijk zullen kunnen bijdragen aan de kennisdeling tussen gemeenten. Hoe pak je dat dan aan in het bereiken van de doelgroep? Wat doet de ene gemeente? Is dat misschien een mooi idee voor de andere gemeente? En natuurlijk ook wel omdat sommige gemeenten aangeven, op zich wel interessant, maar wat zou dat dan betekenen, zo'n U-pas? Ja, zodat je meer met elkaar in gesprek gaat over dat doel en wat er al is op dat vlak. Dat in een vogelvlucht eigenlijk. Geef hem terug aan jou.
Ja, dat is inderdaad een mooie vogelvlucht van 6 sheets met een duidelijke conclusie. De conclusie is toch eigenlijk een mooi doel, maar het gekozen middel is wellicht niet het meest effectieve. Als eerste ben ik benieuwd of er vragen vanuit de commissie zijn. Vanuit de commissie? Ja, als commissie. Ten aanzien van de presentatie, of daar onduidelijkheden in zitten. Simone, zag ik jou een hand opsteken?
Ik heb alleen een vraag over het uitgangspunt.
Ik zie verder ook geen andere vragen, dus en dan geef ik daarna wel Jochem het woord. Is goed. Jochem.
Want ik zie namelijk verder geen recreatie. Ik zie cultuur, ik zie sport, ik zie OV. Recreatie, is dat onderzocht? Of?
Meegenomen, misschien dat mijn collega er meer over kan vertellen, maar daar was eigenlijk de conclusie dat daar op de meeste recreatiegebieden zijn al gratis toegankelijk en vandaar dat daar niet specifiek is op ingezoomd. Ik weet niet of Maarten daar toevoeging op heeft.
Ja, nee, dat klopt. Over het algemeen zijn de meeste recreatiegebieden gewoon gratis toegankelijk. Dit thema speelt niet heel erg bij recreatie in die zin, omdat er niet, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld de U-pas wordt nu ook ingezet voor uitjes. Dus al die passen die kunnen ook ingezet worden voor uitjes naar pretpark, et cetera. Verder speelt het thema bij recreatie niet zo'n enorm grote rol. Meer bij sport, cultuur en OV. Dus om dat even om een kort antwoord te geven.
Duidelijk, Jochem? Of wellicht wil je in het vervolggesprek daar dan nog wel op aanhaken, dat kan ook.
Volgens mij geven wij toch behoorlijk wat subsidie aan recreatieactiviteiten vanuit de provincie. De vraag is even of die subsidie wellicht ook naar mensen kunnen gaan met een kleine portemonnee. Die daar niet van de gratis activiteiten gebruik kan maken, want dat kan iedereen. Maar er zijn ook activiteiten waar je geld voor moet betalen. Dus de vraag is even, is dat onderzocht of waarom niet?
Kan je daarop reageren, Wouter? Maarten?
De subsidie die de provincie geeft is over het algemeen meer voor het onderhoud van recreatiegebieden en voor de recreatiegebieden zelf en gaat niet rechtstreeks naar de mensen. Dus dat. En de vereisten in die subsidieverlening zijn vaak dat de recreatiegebieden gratis en openlijk toegankelijk zijn. Dus dat is denk ik om je vraag te beantwoorden in het kort. Maar
Rob?
Even een vraag aan Jochem, want ik heb het gevoel dat jij iets anders bedoelt met recreatie dan naar de recreatiegebieden gaan. Of heb ik het mis? Want je zegt van, zou het niet mooi zijn dat middelen naar mensen gaan? Dan denk ik van ja, met welk doel bedoel je dan? Hè? Wat zou die mensen dan moeten doen op vlak van recreatie wat nu nog niet is?
Ik kan misschien een voorbeeld geven. Ik bedoel, dat is nu niet meer relevant. Maar vroeger was natuurlijk het Henschoten Meer was een onderdeel van de provincie en van een gemeente. Dat is nu niet meer het geval. Tegenwoordig moet je daar voor betalen om het Henschotermeer binnen te komen. Zijn er meer recreatiegebieden zoals die, waarin wij als provincie zijnde een sleutelfiguur zijn, of een subsidiegever, of een andere soort van manier, zodat wij wellicht kunnen stimuleren aan die gebieden, dus de exploitanten daarvan, of de mensen die daar op dat moment hun dingetje doen, om daar een soort manier te gaan bedenken dat de mensen met een kleine portemonnee daar ook kunnen komen. Ik hoop dat het nu duidelijker is wat ik bedoel.
Ik zie dat Marjolein daarop wil reageren.
Ja, ik twijfel een beetje. Maar waar ik ook aan zit te denken, volgens mij raakt dit misschien ook deels aan ons erfgoed. Want hiernaast hebben we natuurlijk bijvoorbeeld ook veel forten, dat soort dingen. Wij hebben als statenleden destijds een strippenkaart gekregen, waarmee we eigenlijk het totale aanbod in de provincie Utrecht, nou, misschien niet totaal, maar wel veel van de dingen die wij als provincie Utrecht ondersteunen, ook op een of andere manier kunnen bezoeken. Dus misschien dat dat daar ook aan linkt. En dan zou inderdaad een Henschotermeer misschien daar ook in passen. Maar ik denk inderdaad ook bijvoorbeeld aan onze forten, die natuurlijk ook voor gezinnen en kinderen ook heel erg interessant zijn om daar een keer een excursie te doen. Om eigenlijk daarmee ook uit te nodigen om die kant meer op te gaan. Maar dan zijn we eigenlijk al een beetje natuurlijk aan het nadenken over mogelijke denkrichtingen en oplossingen. Maar goed, volgens mij kunnen we dat wel aan elkaar linken.
Is er nog een antwoord vanuit gedeputeerden noodzakelijk?
Ik probeer hier op te halen, hè, dus het geen conclusies te trekken. Maar kijk, als je het hebt over erfgoed, ik denk aan het Fort Vechten, waar ook een museum is. Nou, het fort is gewoon openbaar toegankelijk, hè, daar hoef je niks voor te betalen, wie het museum in. Nou, je hebt geen kaarten, of nou ja, dan kan het zijn dat je bepaalde kosten hebt. Dus het is misschien, en dat, die oproep hoor ik eventjes, dat je zegt van, ga eens verder kijken dat er gebieden, dingen zijn waar je kunt gaan recreëren. Dat kan ook zijn het bezoek brengen aan, weet ik veel wat, die geld kosten en wat misschien mensen met een kleine beurs tegenhoudt omdat het iets kost. Dat vertaal ik dat? Ja. Oké, maar dan moeten we... Ja, maar dan moeten we even nadenken over wat voor dingen, ja, heb je dan over recreatie en waar moet je, wanneer moet je wat betalen en zo. En hoe kun je dat tackelen dan? Ja, okay.
Jochem, wil je dan nog verder reageren? Oké. Zijn er nog andere reacties? En daarmee kunnen we eigenlijk... Is dat nog een technische reactie of is het eigenlijk al voor de discussie? Oké, ja, ga je gang.
Ten eerste wil ik jullie bedanken voor de mooie presentatie. Ik heb een vraagje, maar misschien gaat het buiten de onderwerp om, maar ik zou graag toch een antwoord willen. Want jullie gaven aan dat het moeilijk is om bepaalde doelgroepen te bereiken, of voor gemeenten moeilijk is om bepaalde doelgroepen te bereiken. Zien jullie een rol voor de provincie om de gemeente daarin te helpen, of is dat echt een gemeentelijke ding?
Dat is denk ik een vraag van mevrouw Manon.
Ik ga hem nemen. We zouden zeker kunnen ondersteunen. Alleen is even de vraag, dat is natuurlijk ook hoe we daar zelf over denken. Maar wat de geluiden we ook wel horen van, voor inwoners staan we net wat verder van hen af, zeg maar. Dus op welke manier ga je dan helpen? Want de gemeente weet waarschijnlijk beter te bereiken dan wij. Maar daar zou bijvoorbeeld wel, je kijkt van, er zijn gemeentes die er wel in slagen. Bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht. Er werd ook in het stuk een voorbeeld genoemd van Rotterdam. Dat is natuurlijk niet in onze provincie. Maar daar werden wel een paar succesfactoren genoemd. Hè. Bijvoorbeeld als je een pas maakt die niet alleen is voor lage inkomens, maar voor iedereen. Maar waar je volgens wel een onderscheid in maakt dat de lage inkomens er een groter tegoed op hebben. Nou, dan is het dan is er geen stigma. Oh, heb jij een U-pas? Maar dan is het voor iedereen. Dus daar zijn wel, denk ik, relevante lessen waarvan gemeenten best geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Als wij daar faciliterend in kunnen zijn om daarbij te helpen.
Voldoende die maar aan? Oké. Okay. Kunnen we denk ik ook langzaam doorgaan naar het onderdeel met het gesprek over de mogelijkheden van het vervolg. Dus wat kunnen we hieruit concluderen? Wat willen wij aan GS meegeven? Met uiteraard de kanttekening dat we hier geen besluit nemen, maar dat we hier wel met elkaar over in gesprek kunnen gaan wat wij als kansrijk zien. Dan zag ik als eerste volgens mij bij Deen een hand.
Yes, nou ik was ook... Wat mij opviel was vooral dat de vraag of inkomensondersteuning geen taak van de provincie is. Ik zie dat zelf natuurlijk, ja, het liefst heb je dat gemeentes dat kunnen oplossen. Maar hoe ik het nu zie is dat, ja, dat gebeurt niet. Daar hebben de gemeentes het geld gewoon niet voor. Dus dan zie ik het ook wel, ja, als wij het geld daarvoor hebben, dan zou dat wel een taak van ons moeten zijn. Als er inkomensondersteuning nodig is in de provincie, ja, wij zijn er voor de mensen in de provincie, dus dan is dat voor mij heel vanzelfsprekend dat ons taak is.
Het is meer een statement en ook een politieke, denk ik. wil Rob of toch misschien Manon op reageren?
Ja, kijk, het punt is, die reactie krijgen we gewoon, hè, van provincie, wat doen jullie? Maar we doen het al. Ja, ik zeg het gewoon eventjes. Ik bedoel, we hebben een proef met gratis OV. Ik bedoel, doen we ook voor de mensen met een kleine beurs. En als je hebt, wij leveren ook nu een bijdrage aan het Jeugd, Sport en Cultuurfonds. En dus in die zin is het wel, die vraag hebben we wel teruggekregen. En ik denk ook, ik vind het altijd primair de rol van de gemeente. Maar als wij denken dat iets heel goed en belangrijk is, dan kunnen we dat ook best wel doen. Hè? Dus het is niet uitgesloten, wil ik alleen maar zeggen. Omdat we nu ook wel eens gewoon toepassen en doen. En ik zou het ook niet zo hard willen formuleren. En we hebben niet voor niks een sociale agenda, waarbij we ook zeggen van, voor wie willen we opkomen? Nou, dat is onder andere deze doelgroep. Dus,
Voldoende, Deen? Dan ga ik voor mijn één fout het rijtje af. Noortje.
Ja, dank. Ik heb een paar gedachten bij de mogelijke vervolgstappen. En dat is dat, wat voor mij de pas zo waardevol zou maken, is dat je mensen ook de mogelijkheid geeft om zelf te kiezen van wat gaan we er dan mee doen. Willen we het inzetten om een bibliotheekabonnement af te sluiten? Wil ik een extra sportles kunnen volgen? Wil ik het inzetten zodat ik met de OV kan reizen? En ik vraag me af hoe in het vervolg die keuzevrijheid voor inwoners ook geborgd is zonder een pas. Dus dat het niet is van, ja, we hebben extra geld aan het jeugdsportfonds gegeven, dus kinderen kunnen nu gratis sporten, maar dat echt die mogelijkheden open blijven voor mensen om zelf te bepalen wat ze met dat geld zouden doen. Daarnaast vraag ik me ook af hoe met de dekking van, nou ja, die evaluatie van de proef gratis OV voor ouderen en kinderen alle minima worden voorzien. Want die provinciale UPAS die zou voor een bredere groep dan alleen ouderen in, nou ja, AOW zonder extra inkomen of kinderen onder de 12 zitten. Er zit een, nou ja, groep van alle leeftijden van 55 jaar, waar ook behoorlijk wat mensen moeite hebben met OV-kosten betalen. En is er mogelijkheid voor de provincie om ook in die groep, nou, gratis OV te voorzien of goedkoper OV te voorzien? En is dat ook mogelijk zonder zo'n UPAS? Dat zijn mijn twee belangrijkste punten.
Ja, de eerste, als ik het goed heb, komt volgens mij aan de evaluatie die bij de volgende, niet de commissie van vanmiddag, de M&M, maar volgens mij bij de commissie daarna komt volgens mij de evaluatie aan de orde. Klopt dat? Misschien wil u daar nu nog een toelichting op geven? Of is dat nu nog te vroeg daarvoor? Judith.
Eventjes niet vooruitlopend inderdaad op hetgeen wat nog met de Staten gedeeld gaat worden. Maar even voor nu denk ik dat het wel handig is om eventjes aan te geven wat onze eerste lessen zijn uit de evaluatie gratis OV. En dat is juist de rolbewuste houding die we zouden moeten innemen. Waarbij de gemeente dus armoedebeleid verantwoordelijk zijn en wij OV-autoriteit zijn. En wij zien daar wel echt wel wat, moeilijke onderdelen zien we langskomen, waarin wij er eigenlijk niet op ingericht zijn om een dergelijke rol te vervullen. En dat is ook inderdaad echt wel iets wat we mee gaan nemen om het vervolg waar je het over hebt, om daar een andere invulling aan te gaan geven.
Want volgens mij is in de gemeente Utrecht ook zo dat die UPAS daar ingezet kan worden voor OV. En ik zie ook wel mogelijkheden van, stel elke gemeente heeft een pas voor minima die ze ook, zouden ze dat nodig hebben, kunnen inzetten voor OV. Dan zou het denk ik belangrijk zijn dat elke gemeente in de provincie Utrecht zo'n pas heeft.
En dan is meer vervolgvraag van die faciliterende rol die de provincie zou kunnen nemen om de provincie te ondersteunen. Zou die ook financieel kunnen zijn in de zin dat wij kunnen helpen met het opzetten van de infrastructuur voor gemeenten om zo'n pas op te zetten? Want dat was volgens mij het grootste valkuil voor de kleinere gemeenten.
Ja, de vraag is het opzetten van de architectuur voor een provinciale pas. Kan dat de provincie doen om de gemeente te ondersteunen?
Nou, wat je ziet is dat veel gemeenten hebben dus al een pas. Dus daar zou je kunnen kijken van, voor zover dat nog niet aan de orde is. Maar misschien dat jullie dat beter kunnen beoordelen. Maar kan je daar dan die mobiliteit op aansluiten, dat OV? En bij gemeenten die helemaal niks hebben, daar zou je inderdaad dan weer een aparte pas voor moeten doen. Want voor de gemeenten die al een pas hebben, die hebben wel duidelijk aangegeven, willen niet dan weer een OV-pas of een kortingspas of een pub-pas daarboven op, zeg maar. Dus daar zou je wel dan moeten kijken van hoe gaat het dan weer in de uitvoering? Wordt dat dan niet heel diffuus, hè? Je woont daar en wat krijg je dan? Of dat dan ook echt praktisch is voor het OV, laat ik dan even aan mijn collega's daar over. Maar dat zou dan op die manier, dat je twee verschillende sporen bewandelt eigenlijk.
Rob?
Nou, even op de vraag van Noortje over die keuzevrijheid. Ik vind het wel belangrijk dat we op dingen richten waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Hè, dus als je het hebt over cultuureducatie, cultuurdeelname, nou, dat vind ik ontzettend belangrijk. Komt daar ook een nieuw cultuur- en erfgoedprogramma terug. Erfgoed, ik ben altijd erg voor dat het erfgoed op orde is, maar dat het ook bezocht wordt, dat mensen van kunnen genieten. Recreatie hebben we net ook even over gehad. OV, nou, ook een taak van de provincie. Ik snap het wel dat je zegt, mensen moeten kunnen kiezen. Alleen als mensen zeggen van ja, maar we gaan het voor, aankoop van een laptop doen, weet ik veel wat. Hè? Ja, dan is het een beetje, vind ik wel een beetje van ja, moeten wij als provincie dat doen? Wat me ook wel heel erg bezighoudt is, in de stad Utrecht volgens mij is iets van 10 of 11% van, van de mensen die onder de categorie vallen 120 of 125%. Hè? Dus als je op provinciaal niveau kijkt, we hebben 1,5 miljoen inwoners, nou ja, dan heb je 150.000. Hè? Dus als je zegt van joh, je wil wat doen en nou ja, stel 100 euro per jaar, hè, ik noem even wat, voor alle inwoners, dan heb je wel jaarlijks een bedrag van 15 miljoen. Dus we moeten ook iedere keer heel goed kijken van wat doen we en wat is passend. En ik vind wel, dat is wel, nou ja, we hebben een aantal regelingen. En ik hoop eigenlijk dat jullie iets gaan zeggen van, ga nog eens kritisch kijken naar die regelingen, wat het bereik van die regelingen is. En of we daar dingen moeten aanscherpen, zodat we die doelgroep goed weten te bereiken en dat die zo optimaal mogelijk benut wordt. En dan heb je denk ik wel wat Manon zegt. En daarbij kunnen wij natuurlijk best, of het over de volwassenenfonds of weet ik veel wat, eens even kijken naar de infrastructuur. Hoe zit dat nu in elkaar? En dat wij zeggen van nou, wij bieden die mogelijkheid aan om het functioneren van de bestaande regelingen te optimaliseren of zo. Dat vind ik best wel, de dingen die hier lopen, dat vind ik eigenlijk heel, dat, ja. Nou goed, er staat ook in de notitie dat we dat zouden willen, maar ik denk wel als jullie zeggen allemaal van ja jongens, stop ermee. Hè, die oproep, ik vind het wel goed om te horen of jullie daar ook iets van voelen. Want,
Ja, de vraag die eigenlijk de organisatie aan jullie stelt is ook inderdaad van kunnen we de bestaande middelen, waarvan er dus een opsomming van 4 punten net genoemd was, kunnen we ons daar verder op inzetten of houden we toch vast aan die UPAS? Dus daar ben ik benieuwd wat daar de reactie van is van jullie. Noortje, is dat tot zover heb je je punt kunnen maken en zijn je vragen beantwoord? Oké, nou nog een korte vervolgvraag dan.
Ja, en een valkuil die ik voorzie bij dit soort regelingen is dat het redelijk gesegregeerde regelingen zijn. En juist zo'n UPAS zou voor mij de mogelijkheid hebben als een gezin of een ouder met een kind samen naar een museum wil. Ja, ze hebben allebei, vallen ze onder zo'n UPAS-regeling, dan kunnen ze er samen naartoe gaan. Terwijl als je alleen een kind, die mag vaak al gratis, maar de ouderen die hebben dan nu wel mogelijkheid om gratis te sporten, maar die hebben niet zo'n pas waarmee ze ook een museumkaart kunnen aanvragen, dan gaat dat kind alsnog niet naar het museum, omdat die begeleiding van de ouder nodig heeft en die ouder dat niet kan betalen. Dus in Wat ik wil meegeven over dit soort regelingen is ook, kijk vooral naar die integratie en hoe wordt het dan gebruikt.
Dank voor het aandachtspunt. Hoeft geen reactie op, denk ik. Jochem.
Ja, voorzitter, als u mij even toelaat om een klein betoogje te houden voordat ik de vraag stel, dan zal dat erg geapprecieerd zijn. Want ja, weet je, als ik gewoon heel simpel alles in perspectief bekijk, dus, nou ja, ik was al een beetje angstig daarvoor, maar als ik dan zie dat er 11% van alle mensen in onze provincie nauwelijks rond kunnen komen, dat zijn dus 2 mensen die hier in deze zaal zitten, die dus elke week met pijn en moeite kunnen overleven. En dan niet leven, maar overleven. En daar moeten we wat aan doen. Want ik vind namelijk, en BBB vindt namelijk, dat wij nooit iemand moeten achterlaten. In welk opzicht dan ook. Maar daarentegen moet het doel natuurlijk nooit de middelen heiligen. Dus op het moment dat het doel zoveel kost, dat het eigenlijk zo is dat dat geld beter kan besteed worden aan de mensen die kwetsbaar zijn, aan mensen die graag willen participeren in onze samenleving, maar niet kunnen vanwege het geld, dan moeten we dat geld in hun stoppen en niet in, laat ik zeggen, de opzetkosten of de organisatiekosten. Dus als ik kijk, dan zit je op 8 ton voor alleen maar het opzetten van een UPAS, provinciale UPAS, zonder dat überhaupt de kosten zijn berekend van de activiteiten waar ze aan deelnemen. Dus dat is 1. Het tweede is, ik kan heel goed met mevrouw Flink mee dat zij zegt van er moet een keuzemogelijkheid zijn. Alleen de provincie is verantwoordelijk voor 4 dingen. En dat is cultuur, OV, recreatie en sport. En alle andere zaken worden bij de gemeente gedaan en hebben wij als provincie geen invloed op. Maar aan de andere kant is het wel zo dat ik sta voor het feit dat wij als provincie ons ook moeten inzetten voor armoedebeleid. En als alle gemeentes het zouden doen, als alle 26 gemeentes volledig het armoedebeleid omarmen en mee zouden doen, dan zaten we hier niet. Dus ik pleit echt voor het feit dat wij als commissie, of als in dit geval nu even een dialoog, om uiteindelijk toch te zorgen dat de participatie voor deze mensen verhoogd gaat worden. En ik zie inderdaad de provincie Limburg, die daar uitstekend werk verricht om verschillende subsidies te koppelen aan armoedebeleid. En zodoende de mensen toch te laten participeren. Dus mijn concrete vraag is eigenlijk van wat is het nadeel als wij dat gaan doen in plaats van een provinciale UPAS?
Ja, dank voor je betoog. Duidelijk dat in elk geval het was in elk geval een duidelijk betoog, heel politiek, maar dat is voor de werksessie niet per se nodig, maar het is nu in elk geval wel duidelijk. Maar wel een concrete vraag op het einde, die denk ik voor Manon is.
De vraag is wel, wat is de nadeel van de aanpak van Limburg? Die zou ik eigenlijk niet zo gauw weten als ik heel eerlijk ben. Ik denk, om even aan te sluiten, want ik kan me heel goed voorstellen, je wil eigenlijk iets integraals en niet allerlei verschillende potjes en dat is een beetje wat u net aangaf. Het is alleen zo, die potjes en die verschillen en die verschillende schotten daartussen, die bestaan al. Dus dat is ook een beetje de werkelijkheid waar we mee moeten, waar we te maken mee hebben. En ik denk dat dan de aanpak van de provincie Limburg om in die verschillende potjes en dergelijke dan wel te investeren en te kijken of je dat kan aanjagen en verhogen, misschien een mooi alternatief is voor dat integrale middel, zeg maar. Maar goed, dat zullen we dan misschien wat verder ook moeten verkennen.
Die vraag is beantwoord. Jochem, genoemde van u? Rob?
Uit mijn eigen gemeentelijke ervaring, laat ik maar even zo praten. Er zijn diverse gemeenten die heel veel regelingen hebben op het gebied van armoede. als je kijkt hoe de doelgroep het gebruikt, hè? Misschien zijn die percentages veranderd, maar ik ben een keer geschrokken daarvan dat er bepaalde regelingen waren waarbij je dacht dat de doelgroep zo groot was, maar dat maar voor 30-40% gebruikt wordt. En dat was al heel hoog. Dus dan zie je dus, als je denkt van, we stimuleren dat de gemeente regelingen hebben om te doen. Dat zat ook in de memo natuurlijk. Die hebben al heel veel moeite dat je denkt van, nou, die doelgroep is zo groot, hè, die 11%, potje ontdoor, die maakt er gebruik van. Dus het is, naast de regeling is het echt, en dat hoor ik jou ook zeggen, van neem mee hoe we zo optimaal mogelijk het zo dicht mogelijk bij de doelgroep kunnen laten landen. Nou, dat vind ik nog best wel even denken hoe dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat zie ik ook als wat opdracht die je formuleert. Hoe krijgen we het voor elkaar dat als we wat gaan doen, dat het niet in allerlei heel veel organisatiekosten gaat zitten. Maar dat je liever hebt dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Dus dat is even een reflectie op de opmerking eigenlijk.
Dank. Jochem, wil je er nog kort op reageren?
Even kort, is er dan ook nog zo direct ruimte voor mogelijke praktische ideeën waarvan wij denken als commissie om eens te gaan inventariseren of dat mogelijk is? Gaan we dat na dit rondje doen, voorzitter?
Eigenlijk is dat ook het doel voor deze sessie, dus ideeën aandragen kan nu ook zeker wat dat betreft. Dus het is juist het ophalen van hoe gaan we hier verder mee om. Met het onderzoek wat is uitgevoerd in gedachten. Dus dan is het nu eigenlijk aan u inderdaad om een idee mee te geven aan de organisatie. Hoe kunnen we zo goed mogelijk invulling geven aan het gegeven doel? Ik kan straks nog wel een keer rondkomen inderdaad. En dan gaan we nu nog even verder het rijtje af. Simone.
Dankjewel. Ik heb inderdaad een aantal punten en ik wil eigenlijk beginnen met het uitgangspunt. Het uitgangspunt dat een dergelijke regeling moet gelden voor alle inwoners. En dat betekent dan dus eigenlijk dat wij tegen de gemeente hebben gezegd, willen jullie met ons aanbod meedoen? He, wij leggen dat dan op aan jullie of niet? Terwijl ik denk, nee, het is een aanbod. Het zou uitnodigend, verleidend moeten zijn en gemeenten zijn aan zet. Zij zijn verantwoordelijk voor inkomensondersteuning.
Kunt u de microfoon weer even indrukken, die is even uitgeschakeld.
Oké.